Goedemorgen, gemeente. Namens de beide kerkenraten heet ik u van harte welkom in deze gezamenlijke dienst op locatie hier in het gezondheidscentrum Antonius. Speciaal woord van welkom aan de aanwezigen van afdeling 4 van de seniorenkliniek. En ook aan u die op een nu of op een later moment met ons meeluistert. Dit kan via kerkdienstgemist.nl en vanaf vanmiddag ook via kerkpleinoosburg.org. Voorganger in de dienst vanmorgen is dominee Aart van Houweling en Willy Kampheus begeleidt ons op de accordeon. Volgende week gaat dominee Aart van Houweling voor in een gezamenlijke dienst van schrift en tafel in de open haven. Er is kindernevendienst en na de dienst is er koffie drinken. Op woensdag 18 mei is er weer open kerken van 9:30 tot 11:30 in het kerkcentrum. U bent allen van harte uitgenodigd. Op zaterdag 21 mei om 8 uur komt de Belgische schrijver Chris de Stoop in de open haven een lezing verzorgen over zijn werk en daarna zal hij met de zaal in gesprek gaan. De toegang is gratis, na afloop kunt u een bijdrage geven voor een goed doel. Op woensdag 1 juni willen we voor de eerste keer starten met een internationaal vrouwencafé. Het is bedoeld als ontmoetingsplek voor vrouwen uit verschillende culturen en achtergronden. Wie belangstelling heeft, is van harte welkom. Het wordt gehouden in het kerkcentrum van 10 tot 12 uur. De ZWO-commissie herinnert u eraan dat de bestelformulieren voor de bloembollenactie nog tot uiterlijk 29 mei kunnen worden ingeleverd. De komende twee zondagen kan dat ook na de dienst bij Wil Prins of Margriet Lorier. Op zondag 5 juni aanstaande is er een ecumenische pinksterdienst in de Eligiuskerk met als thema vuur. U wordt van harte uitgenodigd om zelf een schilderij of een ander kunstwerk te maken wat past bij dit thema. De werken worden in de zijbeuken geëxposeerd en zijn onder de koffie te bezichtigen. U mag dan uw creatie inbrengen op maandagavond 30 mei aanstaande vanaf 6:30 tot 8 uur bij de heer Henk Arnoudse of op een ander moment in overleg met hem. Vanaf een uur na afloop van de viering kunnen ze weer worden meegenomen. Neem voor nadere informatie contact op met Henk Arnoudse, pastoor van Geit of dominee Aart van Houweling. U kunt hier meer over lezen in het kerkblad van mei, waarbij ook de bijbehorende telefoonnummers staan vermeld. Het staat onder de berichtgeving van de werkgroep Ecumene Oostburg. In het kader van een programma voor RTV Scheldemond zullen vandaag rondom dominee Aart van Houweling en Frits enkele opnamen worden gemaakt, of door Frits enkele opnamen worden gemaakt. Maar er zullen geen gezichten bij in beeld worden gebracht. Het programma wordt over enkele weken uitgezonden. De bloemen van vandaag gaan in het kader van de Dag van de Verpleging van afgelopen donderdag 12 mei naar de medewerkers van de stellen en afdeling 4 hier in het Antonius. Dit als dank voor hun inzet en alle goede zorg die ze verlenen. We bedanken ook zorgzaam voor het gebruik van deze locatie. En namens de kerkenraden mag ik u dan nu een goede dienst toewensen.
Laten we een ochtendlied zingen, lied 202, en daarna opstaan van onze plaatsen. We komen samen voor het aangezicht van God en laten we stil worden. Genade, genade zij u, zij jullie en vrede. Van God, de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. In de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. En we bemoedigen elkaar in samenspraak en spreken uit. Onze hulp is in de naam van de Heer. Altijd blijft Hij trouw. En in ons drempelgebed zoeken we ook in samenspraak de toenadering van de Heer. Heer, keer u naar ons toe. Laten we nu Psalm 139, vers 1 en 8 zingen en daarna weer plaatsnemen. Het is inmiddels tot een traditie uitgegroeid dat de protestantse gemeente De Brug één keer per jaar een dienst op locatie houdt. De afgelopen keer heeft de protestantse gemeente De Zuidwesthoek zich hierbij aangesloten bij deze traditie en is ook vanochtend betrokken en zal dat ook in de toekomst zijn. Bij een dienst op locatie komen we als kerkelijke gemeente ergens buiten het kerkgebouw samen. En daar vragen we ons dan af wat die locatie bij ons oproept. We zoeken dan naar een evangelisch commentaar en kleuren ons gebed in door wat er ter plekke speelt. We zijn hier nu samen in het Antonius ziekenhuis, dichtbij de huisartsenpost, aan die kant. De praktijk van dokter De Bruikere. De seniorenkliniek, de stellen en ja, nog verschillende andere zorgverleners die ik zelf allemaal niet op het netvlies heb. Op deze plaats worden we sterk bepaald bij de zorg en de zorgverlening. En het thema van deze dienst is dan ook zorgzaam met een knipoog naar deze locatie, zorgzaam. Voorafgaande aan deze dienst vond er een voorbereidend gesprek plaats en daaraan namen deel Carolien, Sjans, Godelief, Jos, Perut, Providence en Suzy. Zij werken in de zorg of deden dat, zoals voor een van hen geldt, tot voor zeer kort. We spraken vooral over drie vragen. De eerste was: wat heeft je doen kiezen voor de zorg? De tweede, wat motiveert je om te werken in de zorg? En de derde, wat ervaar je als knelpunt en kan je demotiveren? Godelief Simpelaar gaat nu in op wat er naar aanleiding van de eerste twee vragen naar voren kwam. En Joost Bakker geeft inzicht in de knelpunten en die zet ze dan tegelijk in een historisch verband.
Wat doet iemand kiezen voor de zorg? Sommige gespreksdeelnemers vertelden dat ze de zorg van huis uit hadden meegekregen. Ze waren ermee groot geworden. Was het eigenlijk wel een keus? Iemand zei, ik heb het afgekeken van mijn moeder. Een ander zei, mijn moeder was heel erg zorgzaam. Ook noemde iemand dat ze het vanuit de cultuur waarin ze opgroeide en de gemeenschap heel belangrijk was, had meegekregen. Anderen vertelden hoe ze erin waren gegroeid, gaandeweg hun plekje in de zorg hadden gevonden. Iemand sprak over een innerlijke drijf van jongs af aan. Meerdere gespreksdeelnemers benadrukten dat je in de zorg je plek kunt vinden wanneer je hart voor mensen hebt. Alle gespreksdeelnemers getuigden van grote betrokkenheid bij de zorg. Wat motiveert? Wat motiveert mensen om te werken in de zorg? Wat houdt hen gaande? Wat maakt dat ze het volhouden? Wat doet hen goed? Iemand noemde nadrukkelijk de mogelijkheid om voor een bepaalde tijd als vertrouwenspersoon te kunnen optreden. Het beroepsgeheim biedt hiertoe een betrouwbaar instrument. Wat je in vertrouwen wordt meegedeeld, breng je niet op straat. Een ander noemde dat er medisch gezien veel meer mogelijk is dan eerder. Ook al zorgt dat voor ethische vragen die het oproept. Mag alles wat medisch technisch kan? Willen we alles wat medisch technisch kan? Weer anderen noemde de meer en meer cliëntgerichte benadering, de spreiding van verantwoordelijkheden en de grote mogelijkheden om je door te ontwikkelen.
Knelpunten in de zorg- en dienstverlening. De media vermeldt elke dag wel wat. Knelpunten zijn van alle tijden. Elke tijd kent eigen vormen en soms onverwachte oplossingen. In de Bijbel lezen we over mensen met lepra die buiten de samenleving werden geplaatst. In Lucas 10 over het slachtoffer van de rovers. Niet de priester of leviet, juist de Samaritaan is zorgzaam. Bij geschiedenislessen op school hoorden we over Florence Nightingale. Hoogopgeleide dochter uit welgestelde familie, die bekend als de dame met de lamp in de 19e eeuw gewonde soldaten verzorgde tijdens de Krimoorlog. Daarna was zij actief op het gebied van verbeteren van hygiëne en opleiden van verpleegkundigen. Haar geboortedatum, 12 mei, is ook in 2022 nog steeds de dag voor de verpleging en de zorg. In ons land vond zorgverlening lange tijd plaats aan huis, binnen de kring van gezin of directe familie. Dat moest met de beperkte middelen die men had, en dit leidde vaak tot schrijnende omstandigheden. Vanaf ongeveer 1800 kwam er meer oog voor die omstandigheden. Er ontstonden de eerste vormen van ziekenhuizen en instellingen, voorzien van basale middelen en vaak verbonden aan een kerk of klooster. Dat laatste hoor je soms nog terug in de namen, als Bethesda Ziekenhuis of Effata, het Doveninstituut, en Bartimaeus voor de Blinden. Tegenwoordig worden zij benoemd als mensen met een auditieve of visuele beperking. De kosten werden gedragen door enkele weldoeners en of de kerken. En jarenlang, met hulp van bij elkaar geschraapte centen, afkomstig van mensen die het zelf niet zo breed hadden. Tot ver in de jaren 60 ging men de deuren langs om bijvoorbeeld een kwartje voor badje. Na Wereldoorlog II veranderde de maatschappij snel en fors. Meer opleidingsmogelijkheid, meer welvaart en uiteindelijk meer individualisme in plaats van solidariteit. Ook de overheid kreeg oog voor de behoeftigen. Vadertje Drees is nog steeds spreekwoordelijk. Het oude mannenhuis waarin de vader en de moeder de toon aangaven, werd gesloten. Er kwam een bejaardenhuis en nog later het woonzorgcentrum voor senioren. De paviljoenen van de stichtingen in de bossen zijn nu al lang vervangen door woningen, appartementen, zorgboerderijen in dorpen en steden of op het woonzorgpark. Het medisch zorgmodel was niet langer bepalend. De patiënt werd cliënt. Er ontstond meer aandacht voor zijn of haar welbevinden. De medische wetenschap ontwikkelde, en doet dat nog steeds, meer kennis, meer mogelijkheden tot behandeling, betere medicatie, apparatuur en techniek dragen bij aan meer mensen die soms een zeer hoge leeftijd bereiken. In 1968 werd gestart met de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waaruit ook de langdurige en ouderenzorg werd betaald. En men kreeg recht op zorg. Al, of moet je misschien zeggen pas, in de jaren 80 ontstonden zorgen over de houdbaarheid van die AWBZ. Dat vanwege het groot aantal babyboomers ten opzichte van een kleinere, jonge generatie. Werkenden dragen immers via loonheffingen bij aan een groot deel van de kosten. Ruim 30 jaar later, in 2015, kwamen de wet langdurige zorg en vernieuwde WMO als vervangers. Kostenbeheersing speelde daarin een belangrijke, maar geen nieuwe rol. Wel nieuw en van invloed is de wijze waarop de zorgverlening in ons land nu geregeld is. Namelijk met een sterk toegenomen verantwoordingsplicht voor de zorgaanbieder. Wordt het budget goed besteed? Voldoet de ondersteuning aan de wet en regelgeving als het gaat om efficiënt, doelgericht, van voldoende kwaliteit, effectief en naar tevredenheid? Om dit en nog andere opdrachten te verantwoorden zijn veel formulieren en rapportagesystemen ontwikkeld. Die moeten worden ingevuld door, ja juist, de directe zorgverleners. Die hebben dan ook nog te maken met de formulieren van de werkgever. Een beetje aangedikt. Voor de reparatie van een kastdeur gebruik formulier A. Voor een lade formulier B. Een voorbeeld. Het mensbeeld is in de voorbije jaren eveneens gewijzigd. In plaats van behoeftigen wordt nu gesproken over volwaardig burgerschap voor mensen met een beperking. Niet langer algemene regels voor iedereen. Er moet juist oog zijn voor persoonlijke mogelijkheden en zelfregie. Wie daarbij steun nodig heeft, ontvangt dat allereerst via mantelzorg. Als dat niet toereikend is, kan een indicatie worden aangevraagd. De zorg bij een indicatie is gebaseerd op de levensstijl van mensen met een minimuminkomen. Dit is vaak onbekend, maar terdege van invloed. Want wie wat royaler wil leven, dient dat zelf te regelen en te betalen. In het voorgesprek was bij elke deelnemer wel minstens één zucht te horen bij het vertellen over zijn of haar werk. Elke zucht valt onder te brengen bij landelijk bekende knelpunten in de zorg en andere sectoren. Oplopende werkdruk ten gevolge van toename van meer intensieve zorgvragen. Oplopende wachtlijsten voor hen die zorg nodig hebben. Openstaande vacatures en zieke collega's. Wet en regelgeving, protocollen, systemen en de zogenaamde administratieve belasting. Vooral het laatste valt zwaar bij zorgmedewerkers. Zij werken niet voor het grote geld of applaus. Zij zien het verplichte computerwerk als een belemmering bij het er zijn en zorgen voor anderen die hulp nodig hebben. Er zijn voor anderen, daar ligt hun passie. Om dat te gaan doen, gaan ze elke dag weer aan de slag. Voor u, voor jou, voor jullie familielid. Uw aandacht voor hun werk, erkenning en waardering van hun inzet, dat helpt hen om door te gaan. Misschien komt de politiek ook zo ver. En voor de collega die het nu wel gezien heeft, het gras bij de buren is niet altijd groener. Wil je ander werk? Kijk dan eens om je heen. Volg een opleiding. Zoek een andere werkplek. Binnen de zorg is zoveel te vinden. Het kost misschien inspanning, het plaatje zien, laat zien wat het kan opleveren. Je rent er weer doorheen. Dank u wel.
Pierre en Emmanuel hebben een koor gevormd. En jullie gaan nu het eerste lied zingen, dat is een geloofslied. Dus ik nodig jullie uit om naar voren te komen en misschien willen jullie even zeggen waar het lied over gaat. Maar jullie zullen het in het Kingli Rwanda of het Swahili zingen? Kingli Rwanda. Kingli Rwanda. Leg even uit waar het over gaat, akkoord?
Okay, we are going to sing a song which everyone know. It's in Matthew chapter 6, verse 9 up to 13. We call it in English the Lord's Prayer. So that's the song we are going to sing in one of the language of the Great Lakes region in Africa. So this is called Lord's Prayer, Matthew chapter 6, verse 9 up to 13. So we are going to sing it in our language.
Het Onze Vader dus.
Ja. Ja. Tan 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 rimwe kabiri gatatu data wera wo mwijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka bibe mu isi uduhe n'ibyo kurya utubabarire ibyaha uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi kuko ubwa mu bushobozi n'icyubahiro ari byawe none n'iteka ryose amen amen amen. Thank you so much and be blessed. It's the second will come after.
Yeah, you can sing it at this time. Okay. Yeah.
Okay. Right now. Yeah, this was the Lord's Prayer. As we were asked to sing it, we have also a second song in our hymns. Yeah, I don't know if everyone can understand that. So that's the song we are going to sing. It's in our hymns, song 62.
U zult het begrijpen hebben, ze zingen een lied nu uit hun liederenboek, een soort van psalmboek.
Yes, yes. That's the same.
Mugihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu uji imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana umutima w'umuntu uji imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye twabona muri Yesu kwa data niho gusa hasendere y'amahoro umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikije inzira y'amasengesho umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikije inzira y'amasengesho ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana yacu kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana yacu.
Thank you so much and be blessed.
Ik dacht toch duidelijk het hoe moe me noe uit Zeeuws-Vlaanderen te horen.
Pierre and Emmanuel and the other guys, thank you, and girls, thank you very much. I got really quiet by the songs you sang. Okay. Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, wil ik eventjes iets laten zien. Althans, ja, ik wil hen iets laten uitpakken. Ik zou zeggen, willen jullie even naar voren komen? Ik heb hier een zakje en daar zitten wat dingen in. En dan vraag ik jullie wat daarin zit, wat je eruit haalt. Wil je even naar voren komen? Nee, dat doen wij niet vanmorgen. Of toch? Ja, kom je? Toch. Joshua die haalt er even wat spul uit en dan vraag ik jullie wat erin zit. Laten we even zien, Joshua. Hou maar eventjes omhoog. Wat is dat? Medicijnen, ja. Waar gebruik je die voor? Als je ziek bent. Ja. Als je hoofdpijn hebt, hè. Haal er nog maar wat uit. Ja, dat is een beetje een moeilijke, maar hou hem maar even omhoog. Weet één van jullie wat dit is?
Chocomel.
Nee, dat is geen chocomel, Frits.
Een druppelflesje,
ja, maar wat zit daar? Wanneer gebruik je dat? Sommigen van jullie weten het wel. Jan Evert weet het zeker. Hou maar even omhoog. Jan Evert, wat is dit?
Ja, dat is schil, maar het is een beetje ver weg. Ik had niet
lezen. Oh, sorry, ik zeg Jan Evert. Nee, jij weet de volgende. Suzy, wat is dit? Betadine, het vroegere jodium. En wanneer gebruik je dat? Wil je dat eventjes roepen? Want jij weet het beter dan ik. Als je een wondje hebt, hè, dan doe je dat erop en dan maak je het wondje schoon. En dan gaat het niet ontsteken. De volgende. Pleister, ja. En die gebruik je als je valt. Ja. Nou, de laatste.
Deodorant.
Nee, dat is geen deodorant. Nee, we gaan het even aan Jan Evert vragen, want die weet precies wat het is.
Maar dat is DEET.
Dat is DEET.
Antimuggencrème.
Antimuggencrème, ja, ja. Goed, nou dat zijn allemaal middeltjes. Het zijn allemaal middeltjes. En het is mooi dat die middeltjes er zijn. Maar het is nog mooier dat er mensen zijn die je helpen met die middeltjes. En die met die middeltjes voor je zorgen. En over zorgen gaat het vanmorgen. En jullie mogen nu naar de nevendienst. We lezen zo wat enkele gedeelten uit de Bijbel, laten we vooraf bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we bidden u, wij hier vanochtend, bijeen in het zorgzaam ziekenhuis, als heel verschillende mensen samengekomen, we bidden u, leid ons, wanneer wij denken over de zorg, leid ons daarbij door uw woord en geest. En stel ons leven in het licht van uw liefde. Wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. Er volgen nu drie lezingen. Na de eerste zingen we drie keer achter elkaar lied 568 aan. Na de tweede hetzelfde lied nog een keer. En na de derde lied 904 vers 1 en 3. De eerste lezing is uit het boek van de rechters, vroeger heette dat Richteren. De hierin opgetekende verhalen spelen in een hele donkere, zwarte tijd. Er is dan geen koning in Israël en voor zover het volk wordt geleid, gebeurt dat door figuren met de trekken van een guerrilla-strijder, de richter. Er is voortdurend strijd met de oorspronkelijke bewoners van het land, de Filistijnen. In de eerste lezing, in de lezing is een man onderweg met een vrouw en een knecht. Tegen de avond bereiken ze een stad, Gibea. Ze willen daar overnachten, maar vinden er geen plaats om dat te doen. Uiteindelijk biedt er iemand zich aan die voor hen zorgt. Wie verder leest dan het nu volgende, zometeen volgende gedeelte, verneemt welke enorm hoge prijs de zorgverlener daarvoor betaalt. Bij het verlenen van zorg kun je kennelijk diep in je eigen vlees snijden. De tweede lezing kan vanochtend niet ontbreken. Dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En de derde lezing bestaat uit één kort bijbelvers in een eerdere bijbelvertaling, die van 1951. Deze tekst trof je vroeger vaak op kaartjes aan, op aanzichtkaartjes in ziekenhuizen boven de bedden. De schrift wordt gelezen door Joop Dees.
De eerste uit Rechteren. Ze gingen de stad binnen om er de nacht door te brengen. Op het stadsplein hield de man halt, maar er was niemand die hen uitnodigde om bij hem thuis te overnachten. Juist op dat moment kwam er een oude man aan, die terugkeerde van zijn werk op het land. Hij was afkomstig uit Ephraim en woonde als vreemdeling in Gibea. De inwoners van de stad zelf waren Benjaminieten. Toen hij de reizigers op het stadsplein zag staan, sprak hij de man aan en vroeg: waar gaat u naartoe en waar komt u vandaan? We zijn op weg naar Bethlehem in Juda, naar onze woonplaats, diep in het bergland van Ephraim, waar ik vandaan kom, antwoordde de leviet. Ik ben in Bethlehem geweest en nu ben ik op weg naar huis, maar niemand biedt me onderdak. We hebben zelf alles bij ons, heer, stro en voer voor onze ezels en ook voedsel en wijn voor mezelf en voor mijn vrouw hier en mijn knecht. Bij mij bent u welkom, zei de oude man, maar ik sta erop dat u mij laat zorgen voor alles wat u nodig hebt. Breng in ieder geval niet hier op het plein de nacht door. En hij nodigde hen binnen in zijn huis. En nadat hij hun ezels had gevoerd, wasten ze hun voeten en gingen aan tafel. Dan zingen we nu het aangegeven vers. Dan de Samaritaan. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer, uw God, lief met geheel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een grote boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met de boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg goed voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer, van de rover? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Dan zingen we nu... Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u.
Na de overweging zingen we lied 23c, de eerste 3 verzen, na inleidend accordeonspel. Daarna komt Suzie Dekker naar voren en zij zal het gedicht Goedheid lezen. En door dat te doen brengt ze een diepe stem uit de zorg tot leven. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ik mag dat zo zeggen, zie ik. Geliefde gemeente van Christus, in de eerste 2 lezingen, die uit het boek van de rechters en die uit het evangelie volgens Lucas, in die eerste 2 lezingen komen in beide gevallen een man naar voren, mannen in dit geval, en zij verlenen zorg. De eerste is een oude man. Ik grijp nog even terug op die lezingen. Hij woont als vreemdeling in de stad Gibea en hij draagt zorg voor een leviet. En dat is iemand uit de stam van de zoon van Jacob, Levi. En voor zijn vrouw en voor zijn knecht. En hij biedt hen met de ezels waarop ze onderweg zijn, onderdak, wasgelegenheid en voedsel aan. En dat is veel meer dan dat waar ze om hadden gevraagd. Zorg. Wat de oude man daartoe beweegt, dat wordt niet benoemd in het gelezen gedeelte. Maar van invloed is ongetwijfeld dat hij uit ervaring weet wat het is om als vreemdeling ergens binnen te komen. En hoe belangrijk het is dat je dan wordt opgevangen. De tweede zorgverlener is een Samaritaan. Hij draagt zorg voor een niet nader geduid iemand die vanuit Jeruzalem, het hooggelegen Jeruzalem, afdaalt naar Jericho. En dat is de laagst gelegen stad op aarde. In het verband van het verhaal waarin Jezus hem voor ogen stelt, is het aannemelijk dat hij een bezoek aan de tempel in Jeruzalem heeft gebracht. En hij zal daarbij naast andere tempelgangers, priesters en levieten, dat zijn tempeldienaren, hebben ontmoet. De weg gaat door een desolate streek, de woestijn van Judea. Kleine woestijn, maar desolaat. Het is er overdag bloedheet en 's nachts uiterst kil. Er huizen roofdieren en rovers vinden er een schuilplaats en uitvalsbasis. De meest logische weg in Jezus dagen door die woestijn heen verliep door een smalle kloof, een soort van canyon. De niet nader geduide man vormt daar een makkelijke prooi. En dat blijkt wanneer hij wordt overvallen door rovers. En ze laten hem halfdood achter. Wanneer er niet snel zorg wordt verleend, is het einde van de man daar. Jullie kennen het verhaal, maar toch nog even hoe het loopt. Er komt een priester langs, die kent de Torah, de boeken van Mozes. Daar wijdt hij zich aan en hij pretendeert daarna te leven. En de kern luidt van die boeken: heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en ook niet te vergeten met heel uw verstand. Dus schakel je verstand er ook niet bij uit. En daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Je mag verwachten dat de priester zorg verleent, maar hij doet het niet. Hij passeert de zieltogende man. Hij loopt met een boog om hem heen, zoals er onder ons ook wel met bogen heen wordt gelopen op mensen die het op dat moment zwaar te voortduren hebben. Hij wil zijn leven niet riskeren. Hij wil voorkomen dat hij in zijn eigen vlees snijdt. Er komt een leviet aan, kent ook de Torah. Ook hij loopt met een boog om het slachtoffer heen. Wegwezen. Dan nadert er een Samaritaan. Die maakt deel uit van een mengvolk dat zich op het gebied van Israël onder Assyrische overweging heeft gevormd. Het is niet aannemelijk dat hij vertrouwd is met de Torah. Mag het slachtoffer iets van hem verwachten? Blijkbaar wel. Hij wordt ten diepste bewogen. Hij neemt de zorg voor het slachtoffer op zich. Hij doet dat met gevaar voor eigen leven daar in die smalle kloof. Zowel de oude man als de Samaritaan nemen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor iemand die zorg nodig heeft. En zij doen dat waar anderen hun zorg ontlopen. Je kunt verantwoordelijkheid nemen en je kunt verantwoordelijkheid ontlopen. Mijn naam is Haas. Zoef. Weg ben ik. Zorg verlenen hangt samen met verantwoordelijkheid nemen. Dat werd duidelijk in het overzicht dat Joost Bakker zojuist gaf. Ze schetste hoe in ons land de verantwoordelijkheid voor de zorg aanvankelijk lag in de schoot van de familie. omdat hij heel beperkte middelen had en er meer dan eens schrijnende en ook ongewenste toestanden ontstonden, namen met name de kerken hun verantwoordelijkheid. Ze stichtten ziekenhuizen en zorginstellingen. En die werden mede gefinancierd door weldoeners en door acties. Na de Tweede Wereldoorlog nam de overheid de verantwoordelijkheid meer en meer over. Via de AWBZ, de Algemene Wet op de Bijzondere Ziektekosten, kreeg iedere Nederlander recht op zorg. En dat was een grote verworvenheid. De laatste jaren is dit veranderd. In het huidige politieke klimaat is de zelfredzaamheid van de burger uitgangspunt. Er wordt gestreefd naar een zelfredzame in plaats van naar een zorgzame samenleving. Dat zijn twee verschillende dingen. Kort door de bocht gezegd, en het is misschien wel scherp om dat allemaal in het oog te houden, de overheid trekt haar handen af van de zorg en laat die over aan de markt. Op de markt moet de zorg maar geregeld worden. Op de markt opereren de zorgaanbieders, de private zorgaanbieders, en die hebben grote belangen, financiële belangen. Gevolg is dat de druk op de zorg toeneemt. De kosten moeten zo laag mogelijk worden gehouden. Het leidt tot veel controle met bijbehorende administratieve rompslomp. Weer een formuliertje. En het gaat ten koste van de voor de hand liggende taken. Een werker in de thuiszorg biechtte op. Ja, ik doe heus wel eens iets wat volgens het protocol helemaal niet mag. Maar dat is dan precies het beetje extra dat nodig is. En een zorgwerker op een psychiatrisch-geriatrische afdeling zei het te betreuren dat hij niet geregeld met de bewoners naar buiten mocht om te gaan wandelen. Vooral nu het zo lekker weer is. Dat moesten van zijn werkgevers de vrijwilligers maar doen. De vrijwilligers die er nauwelijks waren. Zorgverlenen hangt samen met verantwoordelijkheid nemen. Het mogen duidelijk zijn dat de overheid in ons land de laatste tijd private zorgaanbieders heel veel verantwoordelijkheid heeft gegeven. Elders in de wereld is dat anders. In bijvoorbeeld Afrikaanse landen ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg vooral bij de gemeenschap, de community. Of dat nu de dorpsgemeenschap is, of de stam, of de familie. Daar geldt het door met name Mandela onder de aandacht gebrachte Ubuntu. Vrij vertaald kun je dat weergeven als, je kent het, hè? Ubuntu, ik ben er omdat wij er zijn. Omdat wij er zijn, daarom ben ik er. Ubuntu veronderstelt dat mensen in de verbondenheid waarin ze met elkaar leven, in die verbondenheid, zorg voor elkaar dragen. Een zorgwerker met Afrikaanse roots antwoordde op de vraag waarom ze nou precies in de zorg was gaan werken als volgt. Ik heb de zorg vanuit de cultuur, de hele cultuur waarin ik ben gevormd, meegekregen. Daar zit die zorg in ingebakken. In Nederland vind je hier en daar nog wat sporen van die Ubuntu-gedachte in een Nederlandse versie. Of je vondsen, moet je misschien zeggen. In mijn beginjaren als dominee was ik voor een deel van mijn werktijd verbonden aan een grotere kerk op het Friese platteland. Die kerk was gevestigd in een wat bijzonder dorp, niet al te swingend, maar wel bijzonder. Het was zo'n dorp waarin je elkaar de vraag kon stellen, ooit een normaal mens ontmoet? En beviel het. Je kwam er allerlei figuren tegen die in omliggende dorpen nagenoeg ontbraken. Er woonden veel mensen met een beperking, een gebrek, een grote gevoeligheid of een niet of nauwelijks uit te buiten talent. Ze konden lastig zijn, veel aandacht vragen, maar waren op geheel eigen wijze kleurrijk. Soms zeer spiritueel en vaak diep gelovig. Over het algemeen zagen ze het leven op kenpunten beduidend scherper dan het merendeel van de bevolking. Zij konden op dat dorp blijven wonen, omdat de gemeenschap hen dat mogelijk maakte. Die nam hen op, die bood hen ruimte, in de kerk, in het verenigingsleven, bij de voetbalclub. Die zorgde voor hen en die kreeg daar heel veel voor terug. Zorg verlenen hangt samen met verantwoordelijkheid nemen. In onze huidige samenleving heeft de regering, zoals gezegd, de eindverantwoordelijkheid vooral bij de zorgaanbieders, de private zorgaanbieders, gelegd. Die sturen de werkers in de zorg aan. De werkers in de zorg nemen op hun beurt hun verantwoordelijkheid, ook al snijden ze daarmee soms in hun eigen vlees. Dat werd wel duidelijk, toch bij de uitbraak van het coronavirus. Zoals ook duidelijk werd hoeveel hart veel werkers in de zorg voor mensen hebben. Maar wat inmiddels ook duidelijk is, zij kunnen in de gegeven situatie, de situatie zoals die nu is ontstaan, niet de hele zorg voor hun rekening nemen. Er blijven taken liggen en dat zijn er nogal wat. En daardoor vallen er mensen, te veel mensen, door de mazen van de zorg heen. En dat houdt weer in dat op ieder van ons persoonlijke vragen afkomen, op ieder van ons. Stel dat wij, zoals die oude man in dat Bijbelverhaal uit het boek Rechters, stel dat wij worden geconfronteerd met een mens die bij niemand, bij geen enkel ander, bij geen instantie onderdak vindt. Ongemakkelijke vraag, hè? Maar wat zouden we dan doen? En stel dat wij zoals de Samaritaan worden geconfronteerd met een slachtoffer. Dat alle anderen links hebben laten liggen. Wat zouden wij dan doen? Ja, wat zouden we doen? Zeggen, het is mijn pakje al niet. Het is mijn pakje al niet om zorg te dragen. Ik ben niet de aangewezen figuur. Ik ben niet de naaste. Er zijn anderen die veel dichterbij staan. En er zijn verantwoordelijke instanties. Verwijzen we of zeggen we, want verwijzen, daar worden we steeds sterker in, toch? Of zeggen we, ja, maar de verantwoordelijkheid ligt nu even bij mij en bij niemand anders. Ja, wat zouden we doen? Jezus bepaalt ons bij de Samaritaan en hij zegt tegen ons, doen jullie voortaan net zo. En hij zegt het dan met name tegen degene die steeds wegkijken, fluisteren, mijn naam is Haas, en dan weglopen naar een terrasje of een festival of de social media. Hoe zat het ook alweer? Hadden wij niet iemand die dwars door alles heen, bij licht en donker, in alle processen waarin we betrokken zijn, bij ons is, met ons meegaat, ons omringt en zorg voor ons draagt? Mijn God, mijn herder, doet u voortaan net zo. Amen.
Ik wil graag een gedicht voorlezen, Goedheid, uit de bundel van Giel Heijmans, Eerbied voor het leven. Goedheid. Goedheid is geduld. Goedheid is vertrouwen. Is van liefde vervuld. Is van mensen houden. Goedheid is eerlijk. Goedheid schept juwelen. Is het niet heerlijk om geluk te mogen delen? Goedheid is zacht. Goedheid wil vloeien. Is een stille kracht die geleidelijk zal groeien. Goedheid inspireert. Goedheid biedt vrijheid. En is gebaseerd op liefdevolle wijsheid. Goedheid vertrouwt. Goedheid is leven. Wil in alle eenvoud het goede voorbeeld geven. Goedheid overwint. Ze siert en zal vergeven. Ze groeit als het kind, je houdt het niet tegen. Goed doen doet goed. Dank je wel.
Laten we nu danken en bidden. En ik zit nu even te kijken, Pierre, Emmanuel, ik zeg maar even jullie groep. You already sung the Lord's Prayer, but will you do it again and to finish our prayer? Okay, yeah? You can do it on your seats or you can do it in front. What do you prefer? You can sit, okay. Oh, you can also, yeah. Yeah, okay. You will you go in front now? And then, after a moment of quietness, you sing the Lord's Prayer. And you sing it for us and we pray it with you, okay?
Yeah.
Okay. Maybe you can take a seat, take a place here.
Yeah.
Okay. Yeah.
You sing the Lord's Prayer.
Yeah, but to finish the praying. So first I pray, mm-hmm. Then there is a moment of quietness, and then you sing the Lord's Prayer. Oké. Laten we danken en bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we roepen tot u. Wek in ons de goedheid waarvan u bent vervuld. We danken u voor uw goedheid, voor uw genade en vaderzorg. We danken u voor mensen die goed doen. We danken u voor hen die met hart en ziel werken in de zorgsector. We danken u voor hun bewogenheid, hun toewijding, hun inzet. We danken u voor hun goedheid. We danken u voor zorginstellingen, medische voorzieningen, opleidingen in de zorg. We danken u voor mogelijkheden om je erin te kunnen verwezenlijken. We bidden u. Geef dat de werkers in de zorg het werk kunnen verrichten dat er ligt. Het vele werk. Beziel politici en leidinggevenden om dat mogelijk te willen maken. We bidden u, maak ons bereid om zorgtaken op ons te willen nemen. En bewaar ons er dan voor dat de druk te zwaar wordt. Geef dat we meer en meer allen bijdragen naar vermogen. We dragen aan u op de zeer kwetsbaren, de ernstig zieken, met hun mantelzorgers, met hun naaste familieleden. Wees hen in hun verbondenheid nabij en bewaar hen in die verbondenheid en geef dat ze er moed en kracht uit kunnen putten. Hoor nu naar wat wij u in stilte toevertrouwen. En hoor nu de Lord's Prayer, het Onze Vader. They try to have a little applause, okay? De collectedoelen worden toegelicht. Na de inzameling zingen we het lied 37 uit de bundel Het Liefste Lied Over Zee op een bekende melodie.
Vandaag vragen we uw bijdrage voor Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat. Op adem komen in De Glind. Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma's, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het jeugddorp wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De tweede collecte is voor het kerkrentmeesterschap. Beide van harte bij u aanbevolen.
Jullie worden verzocht om tijdens het slotlied te willen blijven zitten. Arnold spreekt zijn veto daarover uit in verband met het maken van de... Ja. We zingen zittend het slotlied. Na de zending en zegen geeft Elly Rusteel nog even wat aanwijzingen voor het koffiedrinken. Voor hoe we dat kunnen doen. Als u daarbij wilt zijn en u bent van harte uitgenodigd. Ga alle heen in vrede met de zegen van de Heer. Ja, ik vind deze burgerlijke ongehoorzaamheid prima, Arnold, hoor. Ga alle heen in vrede met de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.
Ik ga het heel even kort houden op, maar er is hier achter het blokje staat de koffie opgesteld. Dus het handigste is om vanaf vanachter, denk ik, even te lopen langs daar en dan kunnen jullie koffie en thee halen.